Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag 12 maart 2024. Het is een dinsdag. Welkom bij de Ochtendnieuws podcast. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het laatste nieuws van dit moment. En dat doen we met de man die naast me zit, Iwan Verrips.
Bas, goedemorgen.
Goedemorgen, wat gaan we doen?
We gaan uiteraard praten over oorlogen. Het is op dit moment relatief rustig tussen de strijdende partijen in Gaza en ook in Oekraïne. Waar het niet rustig is, en daar gaan we zo meteen mee beginnen, is aan het politieke front in Amerika. De campagne lijkt begonnen voor de daadwerkelijke presidentsverkiezingen. President Biden diende gisteren een begroting in die meteen van tafel werd geveegd. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
Ja, en Bosnië en Herzegovina willen de nieuwste lidstaat van de Europese Unie worden. De onderhandelingen worden mogelijk vandaag aangekondigd. En de grote vraag is, hoe gaan die verlopen? En we kijken naar een nieuwe Europese perswet. Daarover wordt vandaag gestemd. Dus je krijgt weer inzicht in de dag die komt op BNR. Op het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Nou, we beginnen, wat Iwan al zei, in Amerika. Want president Biden heeft zijn begrotingsvoorstel voor 2025 ingediend. En dat staat vol met prachtig mooie plannen waar democraten heel blij van worden. Belastingvoordeel voor gezinnen, lagere kosten voor gezondheidszorg, een kleiner begrotingstekort en hogere belasting voor bedrijven en de rijken. Maar het gaat er niet komen, en dat weet Biden zelf ook wel. Maar ja, het is campagnetijd, hè? Trump en Biden vliegen elkaar sinds vorige week flink in de haren. We gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Postma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, het is dus inderdaad zo dat dit met name voor de verkiezingsbühne is, hè? Voor het verkiezingspamflet van Biden.
Ja, dat is het zeker. Dit is echt zijn grote verlanglijst met allemaal plannen die je misschien ook wel wat bekend voorkomen, want die zaten al in eerdere grote plannen, hebben toen allemaal niet gered. Meestal omdat de Republikeinen natuurlijk dwars lagen. En Biden weet ook wel dat al die plannen er nu ook niet door gaan komen. Een president in deze periode voor de verkiezingen is sowieso al vleugellam, hè? En Republikeinen hebben al eerder een eigen begroting gepresenteerd die heel andere prioriteiten heeft dan Biden. Dus dat weet hij. Dit is meer een manier voor hem om te laten zien wat hij van plan is als hij herkozen zou worden. Echt dus inderdaad onderdeel van de campagne. En eigenlijk de enige manier voor Biden om deze begroting er ooit door te krijgen is dus in november zelf die verkiezingen te winnen. En dan ook een hele grote winst voor de Democraten, in met name het Huis van de Afgevaardigden. En dat weet hij zelf ook wel. En hij hoopt op deze manier dus die kiezers een beetje te verleiden als met een soort worteltje dat hij voor hen houdt.
Nou hadden we vorige week Super Tuesday, hè? De campagne is nu echt begonnen, want we zien regelmatig Biden en Trump over elkaar heen vallen en elkaar aanvallen.
Jazeker, dat deden ze eigenlijk ook al. Hè. Die hele campagne is hier nooit opgehouden, zou je kunnen zeggen. Maar je merkt nu echt dat er een schepje bij is gekomen en dat het nu echt begonnen is. Ze waren allebei dit weekend sowieso op campagne. Biden was gisteren nog in New Hampshire op campagne. En de Biden-campagne die wil daarmee eigenlijk de energie en de strijdbaarheid blijven uitstralen van die State of the Union speech van vorige week. Mm-hmm. Laten zien dat dat niet alleen maar een korte opleving was. Daar zit echt meer achter. En Trump die werd vanochtend op een financiële tv-zender gevraagd of hij mogelijkheden zag voor bezuinigingen op sociale voorzieningen, zoals Medicare en Medicaid, die programma's die armeren en ouderen helpen met medische kosten. Ja. En Trump die zei erop dat hij best mogelijkheden zag tot bezuinigen. Mm. En ja, dat werd natuurlijk meteen een spotje van de Biden-campagne, waarin je eerst Trump hoort en dan een fragment uit die State of the Union toespraak van Biden.
You changed your outlook on how to handle entitlements, Social Security, Medicare, Medicaid.
So first of all, there is a lot you can do in terms of entitlements, in terms of cutting.
If anyone here tries to cut Social Security, Medicare, or raise the retirement age, I will stop you.
Mooi, I will stop
ja,
you.
Dus, mooi, ja. Trump die zegt dus, ik wil wel bezuinigen of ik zie mogelijkheden. Ja. En Biden die heeft daar meteen, die gaat er overheen. Nee, dat ga ik tegenhouden. En het was echt een paar dagen al waarin ze elkaar constant in de haren vlogen. Trump die deed dit weekend het gestotter van Biden na. Dat zorgde natuurlijk weer voor ophef. Er waren veel persoonlijke aanvallen, ook over Bidens leeftijd, over scherpte. Het was echt moddergooi. En het is pas maart, hè? Maar het voelt al alsof we richting november zijn.
Precies, op dat level zitten we al. Ze botst ook nog over een ander groot onderwerp, over het Chinese platform TikTok.
Ja, en dat is wel een bijzondere situatie. Want we hebben op dit moment de ontwikkeling dat in het Amerikaanse congres Republikeinen en Democraten het voor een keertje met elkaar eens zijn. Er is echt een meerderheid om TikTok te verbieden. En Biden heeft al gezegd, nou, als dat op mijn bureau belandt, dat plan, dan teken ik dat meteen. Ik sta er ook achter, dan maken we meteen een wet van. En dit is ook iets wat Trump eerder wilde. Maar nu is Trump ineens van mening veranderd. En nu is de vraag wat voor gevolgen dat heeft voor die Republikeinse steun. Want je weet nog dat we eerder die immigratiedeal hadden. Hè? Ja. Daar ging Trump toe voorliggen. En toen was het ineens einde verhaal voor dat plan. En nu worden de komende dagen dus heel interessant. Want we gaan zien hoe Republikeinen hierop gaan reageren. Dat Trump dus aan de andere kant staat. En het wordt een wat lastige keuze voor sommige congresleden. Voor sommige Republikeinen. Want dan is het dus een keuze voor China. Of een keuze voor Trump. En dat ligt moeilijk op dit moment. Want ze willen eigenlijk allemaal juist China hard aanpakken. Mm-hmm. Dus het wordt een interessante week. Woensdag gaan ze daar, als het goed is, over stemmen.
Oké. Okay. Dan, de primaries die zijn nog niet helemaal over de voorverkiezingen. Maar ze kunnen wel vandaag al allebei genoeg gedelegeerden binnenhalen om voor hun respectievelijke partijen genomineerd te worden, begrijp ik, hè?
Ja, precies. Zonder echte tegenstand. Het is ook een formaliteit. Maar het kan zomaar officieel worden. Allebei vandaag. Trump heeft na het opgeven van Haley natuurlijk helemaal geen tegenstander meer. Biden had al geen serieuze tegenstanders. Bij beide kandidaten zou het nog kunnen dat er wat proteststemmen zijn. Met Biden kijken we daar ook wel geïnteresseerd naar. Met name over Gaza en Israël. Het is eigenlijk allemaal al beslist. Dus de angel lijkt er op dat punt ook wel uit. En je ziet dus ook heel duidelijk, hè, die twee kandidaten die maken al ruzie met elkaar. Ik moet zeggen, als ik om me heen luister, dan hoor ik dat Amerika nog een beetje moet wennen aan de gedachte dat het weer Biden versus Trump wordt. Maar zij zijn al begonnen met modder gooien.
Ja, dat blijkt. Dankjewel. Jan Posma vanuit Washington.
En dan naar Oekraïne, want dat land heeft het Russisch offensief om meer Oekraïns land in te nemen weten te stoppen en het front gestabiliseerd. Althans, het zijn de woorden van Volodymyr Zelensky bij BFM-TV in Frankrijk, de Franse tv, en heeft verder geen bewijs bij die beweringen geleverd, dus lastig te checken. En er was ook gelijk een waarschuwing van Zelensky, want die zei: de situatie aan het front kan wel eens snel veranderen als Oekraïne, je raadt het al, geen militaire hulp uit het westen krijgt. Opmerkingen van Zelensky zijn opvallend. Afgelopen dagen zagen we juist vooral berichten dat Rusland terrein won, bijvoorbeeld bij Bakhmut en bij Avdiivka. Maar hij zegt dus nu dat Russisch offensief hebben we weten te stoppen, voor zover dat waar is.
Ja, en Zelensky zei ook dat zijn land hard werkt aan het voltooien van 2000 kilometer verdedigingswerk. Nou, het Britse ministerie van Defensie zegt: het gaat om antitankbarrières. Moet je dus denken aan van die grote drakentanden, weet je wel, sloten die gegraven zijn, loopgraven, mijnvelden, dat soort dingen.
Tot slot nog even kijken naar de afgelopen nacht. Russische brandstof- en energiecomplexen lijken in de fik te staan. In de Russische steden Oryol en ook in Nizhny Novgorod. En in die laatste stad is onder andere een complex van Lukoil. En dat zou allemaal komen door Oekraïnse drone-aanvallen, melden althans de Russische autoriteiten. Volgens persbureau RIA zouden 25 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar blijkbaar zouden sommigen ook hun doel bereikt hebben. Althans, naar het lijkt. Even erbij zeggen, goed om te weten bij deze informatie, allemaal lastig te checken, want het komt vaak van één kant, de informatie.
Viezerikjes en andere voyeurs die een appartement vuren via Airbnb en daar overal camera's ophangen, die krijgen een beetje lik op stuk, want dat mogen ze niet meer doen. Je mag er alleen maar onbespied huren, zo niet, dan kan je geen Airbnb meer zijn.
Ochtendnieuws.
Daar gaan we over 10 minuten over praten, want het heeft een aanleiding uiteraard gehad. Maar eerst naar dit, want de Europese Commissie gaat vandaag aankondigen dat de onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina over toetreding tot de Europese Unie nu eindelijk kunnen beginnen. Zo meldt Politico. Eerder was die ambitie over de toetreding van het land tot de EU al uitgesproken door de Commissie. Maar er was geen tijdlijn aangegeven voor het begin van die gesprekken. Maar ja, dat gaat dus nu gebeuren. Bij ons Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan.
Goedemorgen, Bas.
Verrassend dat ze nu komen, de commissie, met die aankondiging dat de gesprekken starten?
Ja, het tijdstip is misschien wat verrassend, maar het is wel een logische stap, want sinds december 2022 is Bosnië-Herzegovina officieel kandidaat, dus het zat wel in de pijpleiding. Kennelijk zijn er nu voldoende elementen voor de commissie om te zeggen, we kunnen nu echt gaan onderhandelen. Ja. Bosnië-Herzegovina heeft genoeg moeite gedaan. Naar verwachting komt de commissie vandaag met die aankondiging.
Ja, even uitleggen, hoe gaat dit nu verder? Hè? Want het pad richting lidmaatschap, waar komen we nu op?
Ja, het is een heel lang pad. Hè. Het is niet. Ja. Het is een kwestie van jaren, misschien wel 10 jaar of misschien nog wel langer. Waar de commissie vandaag naar verwachting mee komt, zijn de zogenaamde onderhandelingskaders. En daarin staat dan de uitgangspunten voor de onderhandelingen. Dus dat is nog een soort van tussenstap voordat er echt wordt onderhandeld. Maar het kader waarin onderhandeld gaat worden. En het is vervolgens aan de EU-landen om die teksten dan te bespreken en die aan te passen. Maar in ieder geval is dit de handleiding. Of de gebruiksaanwijzing van hoe we met Bosnië-Herzegovina moeten gaan onderhandelen.
Ja. Nu is wel goed te weten dat er nogal wat EU-landen waren die hun zorgen uiten over het lidmaatschap van Bosnië-Herzegovina. Maar je zegt al, ja, dat zijn eigenlijk allerlei dingen die het land zelf heeft weggenomen. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, de staatsstructuur is behoorlijk ingewikkeld. Het land heeft een ingewikkelde regering. Het is niet altijd even stabiel. Ja. Nou, dat klinkt ook als een klein land aan de Noordzee. Dus dat hoeft op zichzelf niet zo heel erg te zijn. Maar goed, de regio, de Westelijke Balkan, is behoorlijk instabiel. Er zijn regelmatig conflicten. Iedereen heeft natuurlijk nog de oorlog uit de jaren 90 op zijn netvlies staan. Ja. Maar tegelijkertijd is er ook veel steun om in de EU te komen. Want dat kan bijdragen aan stabiliteit. En heel veel landen zijn ook voor. Hè. Vorige week reisden de ministers van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, Italië en Duitsland naar Sarajevo om duidelijk te maken dat zij wel voor onderhandelingen zijn met Bosnië-Herzegovina. Het gaat niet helemaal vlekkeloos, maar in grote lijnen is men er wel over eens dat als dat land bij de EU komt, dat een stuk beter is voor de regio en dus ook voor de Europese Unie.
Ja, over die regio gesproken, Stefan, dat is interessant, want er werd verwacht dat het ook een aankondiging zou komen over de voortgang van de lidmaatschappen van twee andere landen, Oekraïne en Moldavië. Ja. Is er een connectie met deze zaak, met Bosnië-Herzegovina en mogelijk ook de volgende stap die gezet gaat worden richting die landen?
Nou, die verbinding wordt gelegd door een paar van de grootste voorstanders van Bosnië-Herzegovina in de EU. Dat zijn Oostenrijk, Kroatië, Hongarije en Slovenië. Zij zijn niet zo happig op Oekraïne en Moldavië. Dus zij willen dat die twee kandidaturen, dus ene kant Oekraïne-Moldavië, andere kant Bosnië, worden gekoppeld. Mm-hmm. Ze kunnen ook in theorie hun veto gebruiken om Oekraïne en Moldavië groen licht te geven. Niet iedereen denkt dus hetzelfde over Bosnië. Dus dit is een politiek handjeklap. Geef ons Bosnië en dan krijgen jullie Oekraïne in het kort gezegd.
Ja. Nou, we gaan inderdaad kijken als die aankondiging komt vandaag dat de volgende stappen dan gezet gaan worden. Inderdaad, gaat dit ook weer spelen, het Oekraïne-Moldavië dossier op de achtergrond?
Ja, ongetwijfeld. Volgende week is er weer een top van de regeringsleiders in Brussel. Daar staat mogelijke Bosnië-Herzegovina ook op de agenda. De lidstaten moeten dan het groene licht geven. Ja. Maar dat kan ook nog wel even duren. Er zijn natuurlijk ook Europese verkiezingen in juni. Dus het kan heel goed zijn dat dit dan weer Bosnië-Herzegovina en Oostenrijk bijvoorbeeld een binnenlandse politieke aangelegenheid wordt. Dus het zal nog wel eventjes op de lange baan geschoven worden. Maar ik vermoed dat Bosnië-Herzegovina vrij snel weet waar het land aan toe is, dan kan gaan werken aan een toekomstig lidmaatschap. Al zal het nog echt vele jaren duren voordat het land het 28ste, of misschien wel 29ste land lid wordt van de Europese Unie.
Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries.
De vier grootste zorgverzekeraars van ons land doen te weinig om hun klanten toegang te verlenen tot goede zorg, zegt de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is de eerste keer dat die belangrijke toezichthouder in de zorg tot zo'n zware conclusie komt en hardop zegt dat zorgverzekeraars hun belangrijkste verplichting niet nakomen. Het gaat om grote jongens als Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis. Die blijven alle vier in gebreken als het gaat om het voldoen aan die zorgplicht. Die moet garanderen dat een patiënt altijd de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, met een wachttijd die zo kort mogelijk is. We kennen ondernemingen van al die zorgverzekeraars die gaan proberen te bemiddelen als je zorg op een andere plek bijvoorbeeld kan krijgen. Nou, zij zeggen dus, ze doen allemaal niet goed genoeg. NZA deed een jaar lang onderzoek in vier regio's waar de wachtlijsten het langst zijn. Heeft daar bekeken wat verzekeraars doen om klanten zo snel mogelijk aan goede zorg te helpen. En dat is dus te weinig, dat is de conclusie. Mensis en CZ die schieten zelfs dermate tekort dat ze van de NZA een aanwijzing krijgen. Ze hebben nu een half jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. En als dat niet gebeurt, dan gaat de NZA openbaar maken wat er in die aanwijzing precies stond. Officieel zijn die aanwijzingen geheim en weten we dus ook niet dat die naar Mensis en CZ zijn gegaan. Maar de woordvoerders van die verzekeraars bevestigen aan de Volkskrant dat het inderdaad om die bedrijven gaat. Dus die moeten snel hun praktijken verbeteren en klanten helpen met de betere zorg.
Weinig bedrijfsresultaten vandaag. We zitten allemaal te wachten op inflatiecijfers. En Jochem Visser van BNR Beurs vertelt wat er dan wel nog op ons afkomt.
Wie zit te smachten naar een renteverlaging heeft vandaag een spannende dag voor de boeg. Nederland, de Verenigde Staten en de belangrijkste Europese economie, Duitsland, komen met inflatiecijfers. De verwachting is dat de inflatie rustig doordaalt, want de energieprijzen zijn stabiel en de ECB houdt de rente voorlopig nog even hoog. En dat is dan weer een opsteker voor beleggers en centrale banken, want dan kan de rente halverwege dit jaar of omstreeks dat punt weer wat omlaag. Over Duitsland gesproken, de auto-industrie komt met een update, want Porsche houdt zijn jaarlijkse persconferentie voor analisten en investeerders. Vorig jaar was een hobbelige rit voor topman Oliver Blum. Hij is ook de baas bij het reorganiserende Volkswagen en beide bedrijven hebben te maken gehad met vraaguitval en een dalend aandeel als gevolg. Beleggers zijn benieuwd of Porsche ook met zo'n reorganisatie komt. Tot slot, bij de Nijmeegse chipmaker NXP gaat het stil zijn, want daar wordt gestaakt. Er wordt al maanden onderhandeld over een betere cao voor 3000 werknemers. En het hoofdkantoor weigert tot zover om gevolg te geven aan de eisen van de vakbond.
Zei Jochem Visser. En in de reguliere uitzending hoor je vanaf 6:30 meer over het definitief inflatiecijfer over de afgelopen maand. Het stond bij de voorlopige raming op 2,8 zoals we weten. En straks weten we hoe en wat. En dan gaan we uiteraard de hele dag inderdaad volgen wat er gebeuren gaat met de centrale banken. Hoe die daarmee omgaan. Nou, als je meer wil weten over de beurs, elke avond, werkdag, tenminste om 6:30 hier op deze zender. BNR Beurs door Jochem Visser en zijn collega's. En als je dat niet kunt luisteren, helemaal geen probleem. Want er is ook een podcast die gemaakt wordt. En die kun je in je favoriete podcast-app vinden. De BNR-app bevelen wij van harte aan. Voor grote mediabedrijven in Europa breken spannende dagen aan. Want vandaag en morgen debatteert het Europees Parlement over de Media Freedom Act. De onafhankelijke journalistiek staat in Europa de laatste jaren behoorlijk onder druk, weten we. Landen als Hongarije, Polen, maar ook elders in Europa. Zo daalde ons land afgelopen jaar nog op de ranglijst van landen met de meeste journalistieke vrijheid. En die verordening moet er verandering in gaan brengen. Nou, hou je niet aan de regels, dan kan je uiteindelijk voor het Europees Hof van Justitie worden gebracht. En daar praten we over met de algemeen secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Thomas Bruning. Met Bruning, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe groot is de kans dat die verordening er inderdaad komt vandaag?
Nou, er is al aardig over heen en weer onderhandeld door alle partijen in Brussel. Dus dat, de kans dat hij erdoor komt en redelijk ongeschonden is vrij groot.
Mm-hmm. In hoeverre hebben daar grote mediabedrijven ook in zitten lobbyen?
Nou, behoorlijk. Je hebt gezien, zeg maar, onze zusterorganisatie in Brussel, de Europese Federatie van Journalisten, heeft echt gezegd, dit is een belangrijke wet die eraan komt. Ja. Goed voor Europa. Tegelijkertijd heb je gezien dat grote uitgeversbedrijven, Springer Verlaag in Duitsland, maar ook onze eigen DPG Media, Mediahuis, hebben behoorlijk op de rem gestaan.
En waarom is dat? Want dat vraagt me dan toch af. Hè. Dat zijn bedrijven die verdienen geld aan journalistiek. Die hebben er baat bij dat journalistiek zo vrij mogelijk kan opereren, toch?
Ja, en dat is natuurlijk een beetje het dubbele van deze wet. Of van deze verordening, dat je ziet dat aan de ene kant klopt dat. Hè, de oorsprong, de gedachte achter deze wet is van zorg dat journalisten onafhankelijk hun werk kunnen doen. Mm-hmm. En zorg dat juist in landen waar dat onder druk staat, dat journalisten en redacties daar ook de ruimte voor krijgen. Tegelijkertijd wil je natuurlijk voorkomen dat de overheid zich gaat bemoeien met journalistiek. En een wet over journalistiek kan een beetje dat laatste veroorzaken. Ja. Dus het is precies in die spanning hebben bedrijven gezegd, ja, weet je wel, wij willen geen regels over hoe wij ons moeten gedragen of hoe ons eigendom eruit ziet. De transparantie van mediabedrijven. Of dat we niet mogen concentreren. Dat we niet bedrijven bij elkaar mogen brengen, mediabedrijven.
Ja, ja. Nou, en u zei het al eventjes, Alex Springer Verlaak, die was mordicus tegen, wilde wel aanpassen. Die zeggen, ja, het zijn niet de boosdoeners, hè. Hongarije en Polen. Landen als, maar deze mediawet die gaat ons gewoon in de wielen rijden. Als hij er nou inderdaad komt, wordt de soep dan zo heet gegeten?
Nou, kijk, ik denk dat je bij ons een goede waakhond hebt, hè, bij de vereniging van echt de journalisten zelf, ja. Om ervoor te voorkomen dat de overheid zich onnodig met dingen gaat bemoeien die juist de onafhankelijke verslaggeving in de weg zitten. Ik denk wel dat we niet moeten vergissen dat na de verkiezingsuitslag in november, de situatie in Nederland, als het gaat om bijvoorbeeld goede onafhankelijke journalistiek vanuit de publieke omroep, ook heel serieus onder druk staat. Ja. En dus daarvoor is bijvoorbeeld al zo'n wet heel belangrijk.
Mm-hmm. Want inderdaad, er staat ook in dat publieke media gewoon geld krijgen, moeten kunnen krijgen uit van de staat, hè, om te kunnen functioneren.
Ja, bijvoorbeeld. En dat dus niet zomaar heel snel, hè, door een verkiezingsprogramma van een bepaalde partij kan worden afgezet. En dat is natuurlijk precies wat er in Polen en Hongarije gebeurt. Hè, onder dreiging van het spelen met geld de hele leadership bij zo'n omroep, bij die publieke omroep veranderen.
Ja.
Nou ja, hetzelfde effect kan natuurlijk plaatsvinden in Nederland. Op het moment dat een van de partijen zegt, laten we eens helemaal stoppen met de publieke omroep. Ja, dan heb je dezelfde kwetsbaarheid.
Ja, dank. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
Dan het laatste nieuws over de formatie en wat er verder vandaag in de Tweede Kamer te beleven is van politiek verslaggever Mats Akkerman.
De eerste formatiedag op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum leverde gisteren weinig nieuws op. Van Pieter Omtzigt hoorden we van tevoren alleen dat het goed is dat we elkaar in de ogen kijken. Nou, dat doen PVV, VVD, NSC en BBB vandaag opnieuw. Vanaf 9:30 wordt er verder gepraat met informateur Kim Putters. Vanmiddag start ook de Tweede Kamer weer. En zoals elke dinsdag met het vragenuur en de stemmingen. Op de debatagenda staan onder andere een commissiedebat over de aankomende Raad Buitenlandse Zaken van de EU-buitenlandministers. Dat zal gaan over de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Daarnaast een plenair debat over de digitale weerbaarheid van bedrijven. En een 2-minuten-debat over het verdienvermogen van Nederland. Normaal zijn dat niet de meest spannende debatten, maar na het nieuws over ASML vorige week zou het toch nog wel eens een interessante kunnen worden.
We gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten.
Zo, Brussel wil tot 3 miljard voor Oekraïne uit bevroren Russische tegoeden, zo zegt het Financieel Dagblad. De Europese Commissie bereidt volgens ambtenaren een plan voor waarbij vanaf februari beslag wordt gelegd op sanctiegerelateerde winsten die zijn behaald door de opslag van bevroren goederen bij Euroclear.
En ook in die krant, Ford moet $365 miljoen betalen vanwege ontduiking van importtarieven. Rechtszaak aangespannen vanwege dus die vermeende ontduiking in Amerika. En nu een boete $365 miljoen.
Ja, in het AD, vergrijzing zorgt voor leegloop bij recherche. Weg is de kennis. Het tekort aan menskracht zal nog jaren duren. De NPB slaat nu alarm. Het is heel erg zorgelijk. Dit is een brain drain, zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond.
In de Telegraaf, ambtenaren en bestuurders wijzigden stilletjes de kaart van gemeente Hollands Kroon, zodat techgiganten daar mega datacenters konden bouwen. Blijkt uit een rapport van Berenschot. Zij ontdekten dat er onverklaarbare veranderingen in de kaart plaatsvonden. En daardoor was de gebiedsvisie plots totaal anders, waardoor er lekker kon worden gebouwd.
Ja, altijd handig, ja. Dan in Trouw, voor buitenlandse zakenreizen pakken multinationals nog altijd het vliegtuig. Ja, vliegschaamte bestaat niet. Plannen voor verandering zijn er nauwelijks, blijkt uit een analyse van de internationale milieuorganisatie Transport and Environment.
En tot slot nog even in de Volkskrant. Een terugblik op de jaarcijfers van Tennet van gisteren. Wachtlijst smet op jaarcijfers. De beheerder van het hoogspanningsnet in ons land investeerde vorig jaar bijna 8 miljard in de uitbreiding en modernisering. Maar toch, ze moeten erkennen, ja, ze hollen achter de feiten aan met lange wachttijden voor bedrijven die een aansluiting willen. We kennen de verhalen.
Ja, en dan gaat Airbnb over de hele wereld het gebruik van beveiligingscamera's in te verhuren objecten verbieden. Zo maakten ze gisteren bekend. Nou, al langer was de inzet van camera's verboden op plekken als slaap- en badkamer. Ja, vind je het gek? Maar ze mochten wel in de gemeenschappelijke ruimtes worden geplaatst, mits duidelijk op de advertentiepagina stond dat die camera's er waren. En bovendien, ze moesten op zichtbare plekken worden opgesteld. Maar daar gaat nu de stekker uit. Er mag binnenshuis helemaal niks meer. En die nieuwe regel komt, heel gek, een week nadat het satirische Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live een sketch uitzond, waarin grappen werden gemaakt over camera's in de wc van een Airbnb-locatie.
Why stay in a hotel when for basically the same amount of money you could stay in a place with worse sheets and a camera in the toilet? Bye. We'll make sure your listing has an impossibly complicated lockbox. 700 K-cups.
12-page packet on how to take out the garbage.
And of course, a foreboding locked closet labeled owner stuff. Do not touch.
Oh ja, die is herkenbaar. Ja. In huurhuis heb je altijd een kastje waar je niet in mag kijken.
Niet komen. Ja. Nee, tot 30 april hebben vuurders van Airbnb nu de tijd om die camera's binnenshuis te verwijderen. Doe dat niet, doe je zelf verwijderd van Airbnb.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.